U bent werkzaam aan de Antwerp Management School, maar u bent vooral gespecialiseerd in, hoe zal ik het zeggen, managementstrategieën en bijhorende communicatietechnieken en zo. Klopt dat?
Het klopt eigenlijk, en dan ben ik in eerste instantie verbonden aan de faculteiten Economie en ook de faculteit Ontwerpwetenschappen. En daar gaat het inderdaad ook over beleid, beleidsvorming, vooral van publieke en social profit organisaties. En zo zijn we ook wel betrokken bij de Antwerp Management School. Klopt.
Ja, wij dachten dat is perfect om eens te kijken. We hadden net een reportage afgespeeld, die we hebben opgenomen in het kamp van de bezetters op de Universiteit Antwerpen, hè, met de toestand in Gaza en Palestina. Wij merkten daar toch op dat het leek alsof dat er een soort van nieuwe samenlevingsvorm ontstaat. Toch iets dat een beetje wegstapt van de normale conventies dat we meestal zien op de universiteit.
Wel, ja, het is eigenlijk zo, ja, of je het conventies noemt, ik zou het eerlijk de wijze van werken noemen bij beleidsvorming in universiteiten. Traditioneel gebeurt dat eigenlijk via een aantal organen, dus op centraal en facultair niveau. Die worden dan verkozen, dus vertegenwoordigers uit alle geledingen, zowel het academische personeel, maar ook het administratief en technisch personeel. En zij vormen dan samen op al die geledingen het beleid. Wat zien we nu verschijnen? Wel, ik zou zeggen, er is een soort van heel spontaan, wij noemen dat in het vakgebied grassrooted, hè,
ja,
worden er vragen gesteld door bepaalde geledingen binnen de universiteit, in dit geval studenten, maar ook collega's, die dus eigenlijk willen dat ze bepaalde aspecten in het beleid moeten opnemen in die hele beleidsvorming. En ze nodigen eigenlijk uit ook tot dialoog. Wat eigenlijk heel belangrijk is, hè, zo zien we inderdaad een heel spontane manier van beleidsvorming. En het is eigenlijk de bedoeling dat zij dus eigenlijk op basis van ook hun argumenten, dit in heel die, laten we zeggen, dat heel cluster van die beleidsvorming willen laten opgenomen worden. En dat doen ze op basis van inbreuken op het internationaal recht, iets wat in onze democratische rechtsstaat inderdaad heel essentieel is en wat vooral na de Tweede Wereldoorlog wereldwijd ook vorm heeft gekregen. Dus het is belangrijk om te zeggen, het zijn dus de niet meest machtigen in onze samenleving, het zijn ook niet de verkozenen van de democratie die een mandaat hebben gekregen, het zijn ook niet de instituten zelf die het initiatief nemen, met uitzondering wereldwijd van de Verenigde Naties, hè, met Antonio Guterres, die dat heeft gedaan.
Ja.
En dat is wel interessant, en dat geeft dan die onwennige reacties die we nu zien, dus trouwens niet alleen in de Universiteit Antwerpen, waar we een heel bizarre reflex krijgen in de beleidsvorming, waar plotseling heel sterk centralistisch wordt, laat ons zeggen, beleid gevoerd. Het is de rector die aan het woord komt, de rector zegt wat hij wil. Terwijl eigenlijk, ja, in feite zouden al die beleidsorganen eens een stukje moeten geraadpleegd worden. En bijvoorbeeld, en daar kan ik eventjes dan mee afronden voor deze vraag, dat is eigenlijk, als we kijken naar de faculteit rechten, die heeft in consensus eigenlijk gesteld, kijk, wij gaan de samenwerking met de universiteit in Israël waar wij afspraken mee hebben en samenwerking, wij gaan die bevriezen. Op basis van een onderzoek dat we hebben gedaan, van wie zijn ze eigenlijk, wat is het standpunt dat ze innemen ten aanzien van die oorlog. En ze zijn niet tegen, maar eerder voor die oorlog. We moeten dat wel eventjes kaderen in het heel typische kader van universiteiten wereldwijd. Er zijn landen waar universiteiten en heel hun beleidsvorming heel sterk verweven zijn met de overheid. En in Israël is dat zo, is het heel interessante boek van Maya Wind, Towers of Ivory and Steel, waar ze inderdaad, ik geloof dat het in de morgen is verschenen ook, hè, waar zij zegt, er is wel degelijk een verwevenheid tussen die universiteiten, geweld en discriminatie van Palestijnen.
Ja, dat klopt. Iets wat dan eigenlijk tot kort niet aan bod komt en niet, toch niet door de normale kanalen of via de rector, maar dan nu via wat dat we zien gebeuren, dat nieuw fenomeen wel, dat lijkt dan toch wel duidelijk voordelen te hebben.
Ja, ik denk dat het grote voordeel is dat we toch nog eigenlijk hoop kunnen hebben. U weet dat wij in zeer turbulente tijden leven en die worden nog wat turbulenter naarmate de verkiezingen naderen. En het geeft toch ook wel hoop dat er toch nog altijd mensen zijn in onze samenleving, jong, maar ook al zelfs oud. Want ik heb trouwens, ik heb 2 dagen gebivakkeerd daarop in het kamp en ik heb heel veel opa's en oma's zien langskomen. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel knap. En die dus eigenlijk op een heel vreedzame wijze, want ik moet zeggen aan de studenten, en bij deze wil ik dat even toch in de media bevestigen, ze hebben dat fantastisch goed gedaan, ze hebben dat heel professioneel gedaan. Ja, ik zit in het vakgebied management, dus ik heb gezegd, tja, heel knap gedaan. En dus zij doen dat op een weinig provocerende manier, en ik zou zeggen, ja, de methode die zij gebruiken is uiteraard geïnspireerd op Gandhi, en die zou heel trots zijn, en ik denk ook wel dat het zeker resultaten gaat hebben, niet tegenstaande, ja, de moeilijke omstandigheden waarin uiteraard dat beleid nu verkeert. Hè.
Ja, iets waar wij zelf ook gemerkt hebben, we konden toch vaststellen dat we daar kunnen spreken van echt een enorme vastberadendheid, maar toch ook wel een heel serene situatie. Dat was zeker wel indrukwekkend.
Absoluut, ja. Wat zijn ik vind dat wel knap trouwens, als ik dat nog eventjes mag zeggen. Sommige mensen zeggen ook wel eens, en ja, ik moet toegeven, hè, hand in eigen boezem, soms doe ik dat ook. Ik zeg, ja, jongeren, dat is, ja, als er evenementen zijn, dan willen ze dat allemaal wel doen, maar anders niet. Wel, ik moet mijn woorden toch een beetje herzien, want ik stel gewoon vast, hè, ze hebben daar een week gebivakkeerd, ze moeten doodmoe zijn, ze gaan nu de examens zien. Dus dit soort van studenten, chapeau, ja, die mogen zeker in mijn les aanwezig zijn.
Ja, zeker en vast, we hebben dat zelf ook kunnen vaststellen dat het is, want dat lijkt me toch wel dat het heel energievretend is wel, hè?
Ik denk enorm,
dat
er, enorm. Ja,
ik weet niet wat er dingen zijn die dat proces kunnen bespoedigen of wat het gemakkelijker maakt of...
Ja, dus sowieso natuurlijk is er, ja, ze kunnen dat doen via echt wel op hun niveau, vanuit eigenlijk een beetje wat wij in management zouden noemen het stakeholderbenadering. Ik ga daar zo dadelijk iets meer over zeggen, hè. Dus het draagvlak verbreden en ook de boodschap en de portfolio van acties, hè. Zodanig dat iedereen zich in de acties kan vinden en dat die vele acties samen iets kunnen doen. Neemt niet weg natuurlijk dat de totale situatie complex is en dus ze moeten ook beseffen dat het niet evident is om daar een impact op te hebben. Want we zitten eigenlijk in heel veel heel politieke spanningen, hè, heel dat conflict met Israël. Economische belangen en posities van naties, niet te vergeten, wordt heel weinig over gezegd, maar ja, dat is wel inderdaad zo. Dus dat wil zeggen, ja, men had een bepaalde macht, ook via een bepaald model, hè, het neoliberale model. Dat sputtert langs alle kanten, maar ze willen dat kost wat kost. Ja, toch behouden en de macht behouden. Maar we zien andere naties wereldwijd opstaan. En we zien ook een herhaling van de geschiedenis. En dat is ook iets waar natuurlijk de studenten op een directe manier weinig impact hebben, maar zeker indirect veel. Namelijk extremistische leiders en leidinggevenden en politieke partijen misbruiken angst, frustratie, pijn van volkeren, om dan via de Achillespees van de democratie, namelijk hè, meerderheid bij verkiezing, de macht te grijpen en de democratie te ondermijnen. En u weet, hè, de democratie bestaat zeker niet alleen bij meerderheid, wat vaak gescandeerd wordt door extremisten, en zeggen, we hebben toch de meerderheid. Ja, maar u moet wel een democratisch programma hebben, dat wil zeggen, alle rechten erkennen die bij een democratie horen. In dat opzicht zeg ik altijd, ik spreek niet van een cordon sanitair, maar een cordon democratiek. Dus al bent u verkozen, ja, dat wil nog niks eigenlijk zeggen. En dan eventjes nog dat moeilijke, en dan kom ik tot de concrete acties voor de studenten. De universiteiten zelf zitten dus volop in die spiraal, hè? Wereldwijd en ook die van ons. En vooral opnieuw niet vergeten hun economische belangen, hè? Sinds dat ook het hoger onderwijs vervrije markt is en een ander wortel wordt ook aan dat neoliberale, moeten wij onze financiële middelen ook voor onderzoek allemaal zelf gaan zoeken. Via de geldstromen, dus dat wil zeggen bij derde partijen. En u weet wiens brood men eet, of ik zou eerder zeggen bedelt, wiens taal men spreekt.
Ja.
Dus die universiteiten die willen geld hebben, die hebben schrik dat als ze een standpunt gaan innemen, dat ze daardoor niet tot de geldpotten worden toegevoegd. toegelaten, met alle gevolgen van dien. En dat betekent dus ook, dat mag je nooit de studenten aanwrijven, dat je zegt, jammer, je hebt er uiteindelijk, is dat niet veranderd. Jawel, het verandert wel, maar niet op dat niveau. En waar verandert het wel? Op hun eigen actieniveau. En dan, zoals ik zei, twee manieren. Het eerste wat heel belangrijk is in dit soort van organisatie, in mijn vakgebied noemen we dat de missionary organization, hè, dus die echt een heel belangrijk doel wil nastreven, is het draagvlak verbreden. En dat betekent, je moet het verhaal positioneren in een veel bredere fundamentele waarde die in gevaar komt. Bijvoorbeeld, we zijn voor vrede, tegen oorlog en genocide. Dat wil dus zeggen dat je inderdaad ook op die manier als argumenten vooral expert en kennis naar voren moet brengen. Mijn collega Koen de Feiter van de faculteit rechten zei dat ook. Je mag zoveel sympathie hebben voor een volk, het gaat daar niet over. Het gaat over fundamentele internationale rechten worden geschonden. Onafgezien wie dat is, dat kan niet. En dat is de echte neutraliteit, hè? Dat is de echte neutraliteit die eigenlijk de universiteit niet volgt. En een, ook intern, denk ik, breder draagvlak. We hebben de associaties van de universiteit, we hebben personeelsverenigingen. Dus eigenlijk, denk ik, is het heel belangrijk die verschillende geledingen eigenlijk te gaan aanspreken. Inclusief coalities vormen met het middenveld. Heel belangrijk, het middenveld is ook vragende partij om haar positie te versterken. Mensenrechten, vakorganisaties, maar ook socioculturele instellingen zoals Materieelfonds, Vermijlenfonds enzovoort. Ik denk ook drukken op de verantwoordelijke van de democratische instituten. En dan hoef je het niet te beperken tot één partij. Hè. Dan zeg je gewoonweg, wij roepen jullie op om standpunten in te nemen, namelijk tegen de oorlog, tegen de genocide en voor de vrede. En eigenlijk zou je ook de hand moeten uitsteken naar, laat ons zeggen, universiteiten in Israël. We weten dat die het moeilijk hebben, maar we zeggen, en toch willen we dat je een vredestandpunt inneemt. En dat is een heel belangrijk. Je kan dat doen door vredesduivenvlaggen te hangen. Het hoeft niet de Palestijnse vlaggen te zijn. Maar laat het zien. Want wij zijn daar bezorgd over. De academische vrijheid, ook van jullie, is in het gedrang. En de concrete acties die je dan kan doen. Dus eerst hè, dat platform uitbouwen. En dan zorg ervoor dat de portfolio van de acties elk van die stakeholders kan aanspreken. Dat elke stakeholder kan zeggen, oké, dat kunnen we doen. Dat willen we doen. Bijvoorbeeld, boycott, sit-in, dat is zelfs voor sommigen een beetje bangelijk. Maar toch, spreek over bevries het. Doe een internationale oproep binnen allerlei universitaire organen die er bestaan. Facultaire groepen, verenigingen. Richt u ook bijvoorbeeld op een wall of peace. Een soort van muur die, waarop iedereen die deze boodschap genegen is, het kan opschrijven, ondersteunen, ook ouders, ook vrienden, kennissen en creatieve zielen kunnen daar cartoons op maken en dergelijke meer. Op het examen bijvoorbeeld, ja, kunnen we een witte t-shirt met daarop een vredesteken. Ja, wat kun je daarop tegen hebben? Hè? Het is ook goedkoop. Op het werk zouden we kunnen zeggen, ja, moeten we af en toe minuten stilte. Of we zouden het examen kunnen starten met een minuut stilte. We kunnen met stickerverkoop werken, waar dat creatieve zielen onder ons symbolen gebruiken. Want je hebt natuurlijk wel de vredesduif, maar er zouden allerlei heel creatieve dingen kunnen komen. Ik zeg maar, dat zijn manieren, dat is een portfolio van verschillende acties waar de verschillende stakeholders zich wel in zullen vinden. En dat heb je nodig. Want zo voed je dan het draagvlak. En tot daar mijn watervloed, excuseer.
Geen probleem.
Maar ja, ik ben heel enthousiast.
Ja, wij ook.
Ja.
Ik had Urmi.
Ja, doe maar, Joris.
Ik dacht dat u aan het begin van het gesprek het had over, dus ik denk dat het de besluitvorming was door de universiteit en dat er nu een soort andere dynamiek komt. Toen u uitlegde hoe het de klassieke manier is, leek dit mij ook niet echt ondemocratisch, op zich niet slecht. Maar dan vraag ik me af, hoe is het mogelijk dat het 7 maanden duurt voordat er iets bougeert, terwijl dat het dan nog onder druk is, onder externe druk? Komt dat die inertie dan door, of is dat dan, heeft dat te maken met die vercommercialisering waarover u het had, of zijn er andere factoren die de mensen beïnvloeden en ertoe leiden om niks te doen?
Ik ben het volledig met u eens. Nu, in essentie zou dat systeem, hè, van die...
Maar het was een vraag ook, hè? Het was niet... Het was...
Nee. Ja. Het is een heel goede vraag. Dus het zou democratisch moeten zijn, maar u heeft wel gelijk. Amai, duurt dat dan zo lang vooraleer dat ze iets zeggen en dan nog heel voorzichtig. Ja, dat klopt. En dat heeft te maken met de machtspositie en de belangenvermengingen. Ik heb al gezegd, universiteiten inderdaad zijn eigenlijk hun academische vrijheid en hun kritische zin langzaamaan maar zeker kwijtgeraakt door wat ik noem eigenlijk de vervrije markting van heel het hoger onderwijs. Dat wil zeggen, vroeger kregen zij een portefeuille. Ze moesten zich natuurlijk verantwoorden, maar zij konden echt dan onafhankelijk hun beleid voeren, hun onderzoek, hun onderwijs. Nu niet, hè. Door het neoliberale systeem ook in het onderwijs toe te passen, gaan ze dus moeten zorgen dat ze het geld dat ze willen verdienen. In het onderwijs betekent dat soms, zorg dat je niet te veel mensen buist, want we kijken naar hoeveel studenten eruit vloeien, maar ook voor onderzoek. En dat, ja, dat verontrust mij eigenlijk wel het meest. He, dus we krijgen minder en minder publieke fondsen. Je moet met meer en meer partners daarnaar mededingen. Dat is niet noodzakelijk alleen op expertise, maar soms dan willen ze bijvoorbeeld, als je een zeer bekend iemand in uw rangen hebt, dan krijg je dat geld. Dus het gaat over veel meer dan alleen goed onderzoek doen. En dus inderdaad, ja, zelfs de vierde geldstroom, ik weet niet of u daarvan hebt gehoord, de vierde geldstroom wil zelfs zeggen dat je dus bij andere organisaties gaat vragen voor geld, bijvoorbeeld biologie gaat vragen aan Janssen Pharmaceutica, de faculteit farmacie, en gaat dat vragen voor geld. En natuurlijk, opnieuw, zoals ik zei, wiens brood men eet of bedelt, wiens taal men spreekt. En dus ik vind dat onvoorstelbaar dat dat ook gepikt wordt en genomen wordt, ook door de rectoren, het collectief van rectoren.
Maar waar is de band met Israël? Hoe concretiseert zich dat in dit kader? U zegt, we hebben het nu over de farmaceutische industrie, maar waarom leidt dat ertoe dat Israël een hand boven het hoofd gehouden wordt?
Ik denk opnieuw omdat ze toch wel heel belangrijke partners zijn in verschillende domeinen van onderzoek. Het is een vrij machtige partner. Het is ook een partner die toegang geeft tot andere universiteiten, zoals Amerikaanse universiteiten. Ze hebben een heel knap netwerk, wereldwijd. En ja, dat is natuurlijk iets wat ze bij ons ook wel voelen. Hè. Ze willen ook niemand voor het hoofd stoten, want het zou wel iets gevolgen kunnen hebben voor. Maar het is iets opnieuw, en dat is dus ook zelfs delicaat dat ik dat nu naar voren breng, omdat het eigenlijk een beetje een taboe is. Het is een taboe.
Ja.
Hè, terwijl ook bijvoorbeeld, hè, dus als Maya Wint als antropologe een zeer wetenschappelijk onderzoek doet, en zij zegt ook, hè, dus het is een Israëlische onderzoekster, hè, en zij zegt, ja, het is inderdaad de verwevenheid tussen de universiteiten en de huidige regering en overheid is zeer groot. Hè? En dus zij gaan echt wel het geweld en de discriminatie tegen Palestijnen, nee, daar gaan ze zich niet tegen verzetten. Dit is een probleem. Dat is een probleem. En ik weet, in de pers werd ook gezegd van, we gaan de projecten die te maken hebben met de oorlogsindustrie. Maar beeld u eens in, en nu ga ik eventjes, en dat gaan ook sommigen het heel moeilijk mee hebben, we gaan terug naar de jaren 30. Stelt dat de Universiteit van München met ons een overeenkomst heeft om bloembollen te veredelen. He, en we hebben daar serieus wat geld enzovoort. En onze universiteiten zouden zeggen, maar dat gaat hier over bloembollen, he, dat gaat niet over het vergassen van de Joden.
Ja.
Dus dan mogen wij toch verder doen. Nee, dat is hier een principiële zaak. En dat is iets wat ik, natuurlijk, dat zakelijk redeneren van de universiteit, het gaat over kanker, er heeft iedereen iets aan. Nee, je bent zelfs bereid dat offer te brengen. En je zegt, nee, we gaan dat bevriezen. Het is niet zo dat we ons laten gijzelen door hetgeen wat voor ons belangrijk is. Wij willen daar zelfs een offer voor brengen. Wij willen dit niet.
Ja.
En dat zijn principes. Hè.
Ja, dat is duidelijk. Ik had misschien, om toch nog even terug te komen op het fenomeen in het kamp nu. Als je nog even tijd hebt, wat zijn de valkuilen waar de studenten misschien toch voor moeten uitkijken?
Ik denk de valkuilen is om inderdaad de geïsoleerde positie die ze toch wel een beetje hebben gekregen, om die te doorbreken. Als ze dat niet gaan doen, als ze geen breed draagvlak gaan zoeken, ja, dan gaan ze ook geen kracht hebben om naar de toekomst toe allerlei dingen te gaan doen.
Nee.
Ik zou ook zorgen, want het zijn verkiezingstijden natuurlijk, laat u niet vastpinnen op één partij, hoe sympathiek dat je het ook vindt. Hè? Dus ik wil wel eens even... Maar doe dat niet. Dus ik zou zeggen, de valkuilen zijn dat je enorm gesprongen hebt, maar in ademnood bent en ineens stilvalt. Ik zou dan ook voorzien dat je, en natuurlijk minder intensieve acties tijdens de examen, hè, want ze moeten hun examens kunnen doen,
ja.
Maar bijvoorbeeld like zo'n t-shirt of iets anders, een symbool dat ze af en toe, dan blijft het in de aandacht en dan kan je dat nadien terug opnemen. Een ander iets trouwens, wat ik ook hen heb gesuggereerd, is probeer tussen de universiteiten een band te creëren. Dat je echt één groot platform hebt. En ga zelfs naar de Waalse universiteiten. Organiseer iets waar je symbolisch de vlam overdraagt. En dus, en zij dan opnieuw terug naar jullie. Zodanig dat je ook laat zien, we zijn met meerdere. We zijn met meerdere. En dan kan je ook de vereiste energie wat meer verdeeld dragen. En
ja.
Doe trouwens ook bewust een beroep op de collega's, hè? Jullie lesgevers en administratief personeel.
Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is effectief om de solidariteit te laten groeien en de contacten te verruimen. Op dat vlak hebben we dan toch al wel goed nieuws, want we hebben vernomen dat er toch solidariteitsbezoeken van de vakbonden zijn gepland ondertussen ook.
Ik denk
dat het alvast een hele goede zaak is.
Absoluut.
Ja,
en er zijn een aantal fondsen, zoals het Mazareelfonds, die daar ook op hun website aandacht aan besteden. Dus dat is een breder draagvlak, prima.
Voilà, u bent heel erg bedankt voor uw uiteenzetting. We zijn er heel blij mee. Wij wensen u nog een prettig weekend en we hopen u misschien later bij een andere gelegenheid nog eens te spreken.
Oké, dat is heel graag gedaan.
Dankjewel, fijn weekend, hè?
Ja.